Goedemorgen allemaal. Wat hebben we al een heerlijke tijd gehad met elkaar. Wat is het fijn om hier weer te zijn. De oudste uit Culemborg groet de Ark in Tiel. Ik heb altijd nog even appcontact zo op de zondagmorgen als je er zelf niet bent. En dan in het oudste app zeggen ze dan, doe ook de groeten in Tiel. Aan iedereen daar. Dus dat heb ik bij deze gedaan. En dat is ook een oprecht hartelijke wens vanuit Tiel. Mooi om zo samen avondmaal te vieren. En ook stil te staan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. En ook mooi inderdaad om te benadrukken. Het is niet een herbegrafenis van Jezus. Hij is één keer gestorven voor altijd. En dus om naar de belofte te kijken. Naar het koninkrijk van God te kijken. Als we het avondmaal vieren. Wat heeft Jezus nou gekocht? Zodat wij hier, nu, in dit leven, in vrijheid kunnen leven. Vrij kunnen zijn om te wandelen met hem. Ik vond dat Elsja een goede grap maakte. Toen Martijn zei, ja, ik wil ook nederiger zijn en meer lijken op de Heer. En toen zei ze, ja, dat hoop ik ook. Dat wil ik ook. Dat hij dat is. Misschien bedoelden ze hem niet zo. Maar ik vatte hem wel zo op. En ik dacht, van, die vond ik wel leuk. Maar ik wil niet stoken in een heel gelukkig huwelijk. Dus vandaag wil ik iets delen met jullie over Lucas 7. En in Lucas 7, daar staat een verhaal waarin Jezus bij iemand thuis komt. En waarin eigenlijk drie scènes zich afspelen. En ik wil jullie meenemen langs de drie scènes van datgene wat er daar afspeelt. En ergens raakt het ook wel een aantal keren de liederen die we vandaag hebben gezongen. Of wat we hebben gehoord. Het is niet heel gewoon alledaags verhaal. Dus ik ga jullie proberen mee te nemen. En ik heb ook echt het idee dat God aan de Ark iets wil geven door dit woord. Een oproep, een bemoediging en een heling. En in dit verhaal is een hoofdrolspeler natuurlijk Jezus, maar is ook een hoofdrolspeler een farizeeër, een invloedrijke man, iemand in de plaats waar hij op dat moment is, de stad waar hij op dat moment woont. Een man van aanzien. En een prostituee. En deze farizeeër, deze man van aanzien, die heet Simon. En Simon en deze prostituee hebben beide het verlangen om bij Jezus te zijn. Om dichtbij hem te zijn, om, nou ja, we zullen wel ontdekken, om uiteenlopende redenen. En dit verhaal, dat raakt in mij iets. En ik hoop in jullie ook dat God onze aandacht ergens op wil vestigen. Onze aandacht die misschien ongemerkt wel eens anders is dan God dat zou willen. En de 15 versen van Lucas 7 van 36 tot en met 50, die zijn dus verdeeld in drie gedeelten. Drie groepen. En in de eerste scène, dan gaat het dus over de invloedrijke man, de farizeeër en de prostituee. Deze rijke man, deze aanzienlijke man, dus heeft status, wil graag gezien worden om zijn kennis, om zijn misschien wel positie in het koninkrijk van God of in die situatie zoals hij daar was. Onder de Joodse religieuze leiders en een vrouw met een slechte reputatie. Dan wil ik graag lezen vanaf vers 36. En een van de farizeeën die vroeg of hij, de Heer Jezus, bij hem kwam eten. En toen hij het huis van die farizeeën binnengegaan was, lag hij aan. Dat deden ze toen. En zie, een vrouw in de stad die als een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeën aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met haar haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Tot zover even de eerste scène. Het is niet bekend waarom Simon Jezus uitnodigt. Er staat dat hij hem vroeg om te komen eten, om binnen te komen. Misschien was Simon ook nieuwsgierig naar, hoe doet die Jezus nou al die wonderen? Waar haalt hij al zijn wijsheid vandaan? Maar misschien dacht hij wel van, ja, als er zo'n bekend iemand bij mij thuis komt, wat zullen ze dan in de stad wel zeggen? Zo van, wauw zeg, heb je het gehoord? Die Jezus, die rondgaat en allerlei genezingen doet en die met zoveel autoriteit spreekt, die is bij Simon. Oh ja, ja, die is bij Simon. Hij gaat bij Simon eten. Maar misschien nog wel waarschijnlijker is dat hij samen met een aantal van zijn vrienden, farizeeërs vrienden, gedacht had van, misschien kunnen wij die Jezus wel in de val laten lopen. Want hij krijgt wel heel veel aandacht. Hij heeft wel heel veel, ja, en dat wordt ons allemaal een beetje te veel. Kijken of dat hij iets verkeerd zegt. Kijken of dat hij iets verkeerd doet. Zodat we hem daar even op kunnen aanspreken. Of misschien zelfs wel mee in de val kunnen lokken. Dat zagen we ook al bij de schriftgeleerden en de fariseeën in Lucas 6, vers 7. Want zij letten scherp op hem of hij op de Sabbat zou genezen. Om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Dat was een beetje hun, zo van, wij moeten die Jezus eigenlijk niet zo. Maar ja, hij had wel zoiets van, ik nodig hem in ieder geval uit. We weten het niet helemaal zeker. Dus het zouden verschillende dingen kunnen zijn, dat kunnen ze allemaal zijn of misschien één ervan. En Jezus die ligt dus aan en ze gaan dus eten. En dan gebeurt er iets wat niemand had verwacht. Een vrouw, die wordt beschreven als een zondares, is ook te weten gekomen. Dat in het huis van Simon die Jezus is. En zij kiest ervoor om dat huis binnen te gaan. En ze gaat dicht bij Jezus staan, ze gaat achter hem staan. Alleen al de ontmoeting, dichtbij de Heer Jezus zijn, maakt dat ze huilt. Dat ze zoveel huilt dat haar tranen op de voeten van de Heer Jezus lopen. Alle schaamte, alle spijt, alle pijn, alle afwijzing, al het misbruik stromen over de voeten van Jezus. Maar waarom was deze vrouw in dat huis? Het was niet heel ongebruikelijk dat als er in het huis van een vooraanstaand iemand, ook een bekend iemand kwam, dat er dan meerdere mensen waren uitgenodigd om te luisteren wat er tijdens deze ontmoeting zou worden gezegd. Maar een prostituee hoorde eigenlijk niet bij deze gelegenheden thuis. Die werd eigenlijk niet geacht om te luisteren naar wat een rabbi te zeggen had tegen vooraanstaande leerlingen. In deze tekst staat dat ze een zondares is. En als een vrouw in deze cultuur deze titel kreeg, dan betekende dat eigenlijk maar één ding. Dan was ze prostituee. De kloof tussen deze vrouw en die vooraanstaande man kon bijna niet groter zijn. Deze invloedrijke, aanzienlijke man, die zo weinig verkeerd deed. En deze vrouw die het allemaal zo verpest had. En het was zeer kwalijk als een vrouw in die tijd haar haar losdeed. En het was al helemaal ongebruikelijk en ongepast als een vrouw een vreemde man aanraakte. Ik maak een klein zijsprongetje. In onze tijd, in onze cultuur, is een normale omgang tussen mannen en vrouwen, ik zou bijna willen zeggen vanzelfsprekend, gezien de hele gedoe rond The Voice en zo, moeten we wel duiden wat normaal is. Want blijkbaar vindt niet iedereen een gezonde omgang tussen mannen en vrouwen normaal. Is daar ook nog steeds in Nederland en in het westen van de wereld wel een iets raars soms aan de hand. Maar gemiddeld genomen in onze cultuur zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig. Willen we ze gelijk behandelen? Want dat is zoals we naar elkaar uitspreken. Man en vrouw zijn niet hetzelfde, maar zijn wel hetzelfde waard. Gelijkwaardig. Maar in de tijd van de Bijbel was dat wel heel anders. In de tijd waarin Jezus leefde, in het Jodendom van de eerste eeuw, was er eigenlijk geen groep mensen die onder de Joden zo werden onderdrukt dan vrouwen. Zij werden eigenlijk hetzelfde behandeld en gezien zoals ook slaven werden gezien. Jonge meisjes mochten niet naar school. Vrouwen mochten niet stemmen, hadden geen politieke invloed. En ook het hele sociale leven was zeer beperkend voor vrouwen. Het Jodendom van die tijd was veel strenger dan de tijd van Israël onder de Oud-Testamentische wetten. En we denken wel eens, en ik heb dat ook zelf lang nagedacht, van dat het Joodse gebruik en het Joodse geloof, zeg maar vanaf dat Mozes al die wetten kreeg, tot en met de Heer Jezus, dat het allemaal hetzelfde was. Maar dat klopt niet helemaal, dat beeld. Want in de wetten die Mozes kreeg, dat waren er 212 of zo. Dat waren wetten die Mozes voorschreef, of die God voorschreef aan Mozes. Waar het volk zich aan moest houden. Maar dan tussen het laatste boek van het Oude Testament, dus Maleachi, en datgene wat er gebeurt in Matthäus en in de andere evangeliebeschrijvingen, dan is het 400 jaar stil. Er spreekt geen profeet. God is dan 400 jaar stil. Maar het volk is niet stil. En in die tijd groeien het aantal regels en het aantal wetten en gedragingen wat de Joden zichzelf en elkaar opleggen naar meer dan 600 wetten en regels. En 100 van deze wetten die waren erop gericht om vrouwen te beperken in hun ontwikkeling, vrouwen te beperken in datgene wat ze zouden mogen of moeten doen. En in die tijd speelt dit zich af. Vrouwen echt een andere rol en positie hebben dan wij ons in onze cultuur ons zouden kunnen voorstellen. En dat is goed om je dat soms eens even te realiseren. Dat was niet Gods plan dat al die regels erbij bedacht waren, maar die waren er wel bij bedacht. En in die setting is Jezus in dit huis en komt er ineens. Dus je moet je even voorstellen hoe hoog de drempel was voor deze vrouw. Het was niet alleen maar vrouw, wat eigenlijk ook al in die tijd waar je gewoon achter stond ten opzichte van de man. Je ging niet zomaar als vrouw iets doen. Maar deze vrouw die had ook nog last van schaamte. Deze vrouw had ook nog last van... De stad kijkt naar mij als een zondares. Ik sta bekend als een zondares. En deze vrouw die komt bij Jezus. En die samen met al deze Joodse leiders, belangrijke mensen van de stad, in datzelfde huis. Ze moet van hem hebben gehoord. Anders ga je niet, als het ware, in het hol van de leeuw, om het maar even zo te zeggen. Ga je niet blootstellen aan datgene wat je zou kunnen overkomen als je je zo kwetsbaar opstelt. Misschien heeft ze Jezus wel horen zeggen van, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en dan wil ik je wel rust geven. Je zult rust vinden voor je ziel. Als zij iets nodig had, was het rust in haar ziel. De pijn, de verwonding van het leven wat zij heeft geleid. Misschien heeft ze gehoord, of was familie erbij, of anderen erbij, dat Jezus, als hij uit de woestijn komt en in Nazareth, in dit stadje, het staat niet bij welk stadje, maar ergens is dit stadje in Galilea, zal rondom die plek hebben gelegen, waarin Jezus de boekrol opent en die zegt, de geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Hoe gevangen zat deze vrouw? En aan blinden het herstel van hun zicht. En aan onderdrukte hun vrijheid terug te geven. Deze Jezus, daar was zij naar op zoek. Zou er echt vrijheid voor mij kunnen zijn? Zou er echt vrijheid in mijn leven kunnen bestaan? Als er ooit één manier zou kunnen zijn dat ik mijn leven weer op de rails krijg, om echte liefde, vergeving en nieuwe hoop te krijgen, dan moet het van deze man komen. Van deze Jezus. Ik ken hem niet, maar ik wil hem ontmoeten. En ze hadden dus gehoord dat hij in de stad was. En ze gaat het huis van Simon binnen. En zodra ze daar is, breekt ze in tranen uit. Haar hart breekt en ze begint te huilen. Ik weet niet hoe lang zij al geen echte liefde meer had gevoeld. Maar toen ze de man die liefde is ontmoette, brak haar hart. En dan de tweede scène in dit verhaal. Vers 39. Toen de farizeeën die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man, Jezus, als hij een profeet was, daar twijfelde hij dus aan, dan zou hij wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Overduidelijk dat de farizeeën geen goed beeld van Jezus had. Omdat hij twijfelde eraan, zou hij wel een profeet zijn? Wat zou zijn rol zijn? Waarom zou hij hier zijn? Hoe kun je zo'n mens nou je aan laten raken? Weet je dan niet wat voor vrouw dit is? En hij dacht dat bij zichzelf. Dus hij zei er nog niks over. Misschien had hij er een bepaalde blik bij. Dat hebben we ook wel eens. Hè? Als we iets niet helemaal chic vinden, dan denken we, kunt er eens een beetje een rare gezichtsuitdrukking, of misschien je houding, wat. Maar hij had er nog niks over gezegd. En Jezus antwoordt op zijn gedachten. Hij doorbreekt gelijk even de vraag of dat hij een profeet was. Want hij geeft antwoord op een nog niet gestelde vraag. En Jezus antwoordde en zei, vers 40, tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei: meester, zeg het. En Jezus zei: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen ze dan niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hij meer lief hebben? En Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie u het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zegt tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u mij niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd. Maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. En daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad, maar aan wie weinig vergeven wordt, heeft weinig lief. Wat zou Simon op dit moment denken? Ik weet heel goed wie deze vrouw is, maar Jezus blijkbaar niet. Ik ken haar negatieve reputatie, maar die is Jezus ook al ontgaan. Wat hij niet zag is de toewijding, de aanbidding, haar bekering, als het ware, aan Jezus. Het enige wat Simon kon zien, was het verleden van deze vrouw. Ze was een zondares. En wat hij eigenlijk probeert te doen is, hij zou graag het oprechte hart van deze vrouw in diskrediet te brengen. Maar als je in het leven staat zoals Simon en het leven bekijkt door de bril van wetticisme, dan is alles en iedereen misvormd. Dan is alles en iedereen anders dan dat het volgens jouw richtlijnen en wetten zou moeten gaan. En dan begint Jezus ineens te spreken. Hé, eindelijk. En Simon, nou gaat hij dit probleem oplossen. Nou stuurt hij deze vrouw weg. En kunnen we eindelijk weer door met onze mooie samenkomst. Ons mooie samenzijn waarbij we op hoog niveau kunnen praten over de interessante dingen. Uit de Torah en misschien wel uit de stad. En in plaats van dat Jezus zich richt op deze vrouw, spreekt hij Simon aan. Worden er dingen op zijn plaats gezet? En Jezus stipt drie dingen aan die niet kloppen. Hij was ongastvrij. Het was heel gebruikelijk als je bij iemand binnenkwam in die tijd, dat er dan in ieder geval een gelegenheid was om je op te frissen van de stoffige wegen waar je op liep. Zelfs waren er vaak rijkere huizen die daarvoor bedienden hadden, die dat deden, zodat je voeten kon wassen. Maar het was niet gebeurd. En de normale manier van begroeten is dat je een kus krijgt. Wij mannen in Nederland doen dat niet, eigenlijk niet. Als je een beetje over de grens naar het zuiden gaat, Frankrijk en zo, in Spanje, kom je dat al wel wat meer tegen. Sowieso na corona is dit hele huggen en knuffelen werd een beetje onder druk gezet. Maar nou, volgens mij zijn we daar wel weer aardig onder vandaan, dat we ons wel weer wat vrijer voelen. Maar daar was het dus heel gebruikelijk om elkaar een kus te geven. Was niet gebeurd. Er was niet hartelijk welkom geheten. En zijn hoofd was niet gezalfd met geurende olie. Wij springen makkelijk even onder de douche. In die tijd gingen dingen anders. Dus als je veel buiten was geweest en het was stoffig, dan vond je het fijn om geurende olie te krijgen, zodat je lekker rook. En dat je gezalfd werd door de eigenaar van het huis of door het hoofd van het huis. Dat was niet gebeurd. Simon had hem niet uitgenodigd omdat hij hem zo geweldig vond. Want anders had hij zijn voeten gewassen. Dan had hij hem een kus gegeven. Zo van, wat ben ik dankbaar dat je in mijn huis bent. En dan had hij zijn hoofd gezalfd met olie om hem te eren en te respecteren. Maar dat was allemaal niet gebeurd. Je bent geen fatsoenlijke gastheer. Je bent niet eerlijk. Ik ben hier wel, maar je bent niet eerlijk. Simon heeft geen nederige houding. Hij is niet nederig. Hij doet wel, zo van, wilt u in mijn huis zijn? Maar hij is niet nederig. En dan die gelijkenis die daar naar voren komt. Van ja, die ene schuldeiser. Die heeft 500 daglonen schuld. 80.000 euro of zo. Even een gemiddeld. En iemand die 50 daglonen heeft. 8.000 euro schuld. We hebben het hier over een zondaar van 80.000 en van 8.000. En degene die de schuldeiser is, die zegt, weet je wat het is? Jullie kunnen het allebei niet betalen. Je kunt allebei je schuld niet betalen. Jullie schuld is kwijtgescholden. We maken dat niet super vaak mee in onze tijd. En nu onze economie wat verandert, hoge inflatie, hoge energiekosten, hoge brandstofprijzen, hoge kosten in de supermarkten, ben ik benieuwd hoe dat er aan toe zal gaan in de komende tijd. Dat er mensen komen die lage inkomens hebben en misschien wel schulden. Hoe zal dat eraan toe gaan? In dit verhaal gaat het er als volgt aan toe. De schuldeiser zegt, jullie kunnen het niet betalen. Niet van, ik kom over een halfjaartje nog een keer terug. Misschien dat de vlag er dan wat beter bij wappert. Nee, in dit verhaal zegt de schuldeiser, jullie kunnen het niet betalen. Niet 80.000 bij de een en niet 8.000 van de ander. Wie zou het meeste dankbaar zijn? Ja, natuurlijk degene met 80.000 euro. En Simon geeft wel het goede antwoord, maar hij snapt er helemaal niks van wat Jezus bedoelt. Hij snapt niet dat zij kiest om tegenover Jezus te staan en zegt van, ik weet dat ik mijn schuld niet kan betalen. Maar Simon nodigt Jezus uit en denkt van, ik ben rechtvaardig genoeg. Ik kan mijn schuld zelf wel oplossen. Wat God bij hem aanstipt is, ook al heb jij misschien niet zo'n grote schuld, geeft jou niet het recht op iemand anders neer te kijken. Om iemand anders te minachten. Want jij kunt ook je schuld niet betalen. Wij hebben net allemaal avondmaal gevierd. Ik hoop dat overigens. Dat u dat gedaan heeft. Om te beseffen dat Christus een redder is geworden voor deze wereld, maar ook voor u. Dat stukje brood en dat bekertje heeft u en heb ik nodig. Want ook u en ik kunnen onze eigen schuld niet aflossen. De enige manier om dat te doen is te erkennen dat Jezus het voor jou en voor mij deed. Dat moest toen nog gebeuren, dus dat kon deze Simon kon er niet aan refereren. Maar hij wist wel, als een van de fariseeën, dat er een redder zou komen. Dat er een Messias zou komen. Maar hij leefde in de realiteit van, ik kan mijn eigen schuld betalen. Veroordeling van anderen en zelfrechtvaardiging van zichzelf. Ik ben lang niet zo slecht als deze vrouw. Het is een enorme blinde vlek in het leven van Simon, die gevangen zat in religie. En als je gevangen zit in religie, dan ontneem je jouw afhankelijkheid van God. Dan denk je bij jezelf, ik heb God niet nodig. Ik kan mijn eigen schuld betalen. Wat ook een beetje een bijzondere situatie in deze verhalen is. De zonde in het leven van Simon, om het maar eens even zo te noemen. De schuld die hij had, was onzichtbaar. Pas toen Jezus hem dat daarmee confronteerde, werd dat een beetje zichtbaar. En het leven van die vrouw was zichtbaar. Zij was voor iedereen een zondares. En Jezus zegt van nee, maar zo is het niet. Jouw schuld kun je net zo goed niet zelf betalen. Ook al is het één zichtbaar en het ander niet. En zo is het ook wel eens in de kerk van nu. Hebben we soms een duidelijke mening over de zichtbare dingen. Hoe het zit met bepaalde zaken in het leven van de ander. Maar zwijgen we liever over de onzichtbare dingen in ons eigen hart. De dingen die eigenlijk niemand kan zien, behalve als je ze zelf of als ze openbaar zouden worden. Dat je niet wilt vergeven wat iemand jou heeft aangedaan. Als je toch zo makkelijk vindt om toch nog graag even te praten over broer, zus of zus, zo en zo. Hoe ging het nou? Of heb je dat gehoord of heb je dat gezien? Dat we daarover praten. Hebzucht. Datgene niet wat God aan je heeft gegeven, vasthouden, niet mededeelzaam zijn, niet vrijgevig zijn. Hebzucht. Vastzitten aan je salaris, aan je inkomen, aan je spaargeld, aan je bezittingen. Dat is vaak een onzichtbare iets. Boosheid. Boosheid is iets wat van binnen zit. En soms zie je het ook aan de buitenkant. Maar heel vaak is het een brandje die aan de binnenkant brandt. En die brandt en die brandt en die brandt. Bitterheid. Iets wat lang geleden is gebeurd. wat zo klein is. En inmiddels is het zo groot. Het is een overwoekerde tuin geworden met alleen maar onkruid. Maar het zit allemaal van binnen. Wat die vrouw fout gedaan had, oh, dat was zo zichtbaar. Maar wat er in het hart van Simon zat, dat was verborgen. En wij willen ook wel eens als gemeente, als kerk, makkelijk zeggen tegen iemand bij de voordeur, wij doen deze dingen wat anders. Je moet wel eerst veranderen voordat je bij ons kunt horen. Maar we vergeten tegen elkaar te zeggen van, maar hoe zit het dan met jou, die al 10, 15, 20 jaar met een onveranderd hart van bitterheid of boosheid zit en het niet opruimt. En God zegt van, ik wil zo graag vrijheid geven. Ik wil je zo graag in de vrijheid brengen dat je die overwoekerde tuin, dat het weer een paradijs wordt. Dat hart van jou, van ons, wat overwoekerd is, om daar een paradijs van te maken. En dan heb ik nog één scène, de laatste scène. En nu is Jezus in gesprek met de vrouw. En hij zei tegen haar, vers 48, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Jezus staat hier oog in oog met deze vrouw die zo huilt. Zozeer beseft hoeveel genade zij nodig heeft om haar hele leven op orde te kunnen brengen. En Jezus zegt één ding. De hele schuld is weg. Hoe groot het ook is, het is weg. Het is vergeven. Zover als het oosten is van het westen. Dat is vanaf waar de zon opkomt tot waar die ondergaat. De afstand daartussen. Zover doe ik het van je weg. Als je maar bij mij komt. Als je maar aan mijn voeten komt. Hoe zou zij zich gevoeld hebben? Hoe zou zij zich gevoeld hebben dat ze een keer iemand ontmoet die haar niet heeft afgerekend op haar verleden, maar met haar kijkt naar de toekomst. Wat je verkeerd gedaan hebt, is vanaf nu vergeven. Wat je verkeerd gedaan hebt, is vanaf nu weg. Ik denk dat zij 1000 kilo lichter uit dat huis vandaan ging. Dat ze, zoals Jezus het zegt, als hij die tekst uit Jesaja 61 aanhaalt, ik ben gekomen om degenen die onderdrukt zijn, om die vrij te spreken. Om die vrij te laten. Daar is Jezus voor gekomen. Jezus werd niet afgeschrikt door haar reputatie, hoe ze bekend stond, hoe Simon over haar sprak, hoe de mensen over haar spraken. Jezus zegt, je zonden zijn vergeven. Ga in vrede. Je geloof heeft je gered. Net zo goed als dat Jezus het hart kende van Simon, kende die ook het hart van deze vrouw. Hij wist van haar schaamte, hij wist van haar pijn. En hij zag hoe ze die hele pijn aan zijn voeten bracht. Misschien voelde ze zich wel voor het eerst sinds hele lange tijd geliefd. Wauw, mijn zonden zijn vergeven. En deze mensen die aan die maaltijd zitten, die zijn helemaal niet blij voor deze vrouw. Die denken van, mag hij dat wel? Mag hij dit wel doen? Die gaan volledig voorbij aan een enorm groot wonder. Ik ga afsluiten. Want wat zegt dit nou? Wat zegt dit verhaal nou? We hebben vandaag avondmaal gevierd. En in de avondmaal erkennen we: u heeft mijn zonde vergeven. Ik kon dat niet zelf betalen. En wat zegt dat over mensen die hier mogen komen, mensen die hier aan de deur staan, mensen die we tegenkomen, die beschadigd en verwond zijn? Hoe kijken wij naar mensen die niet in het normale plaatje passen? Mensen die niet passen binnen zoals wij het altijd doen. Deze vrouw die kwam een huis binnen en het was op alle manieren ongepast, zoals het ging. Het was voor Jezus geen enkele belemmering om aan deze vrouw leven te geven. Hoe open staan wij voor mensen die in Tiel of omstreken een slechte reputatie hebben? Hoe genadig zijn wij naar mensen die fouten maken? Ja, maar ik heb die fout niet gemaakt. Willen wij dan liever onze eigen fouten die aan de binnenkant zijn bedekken? En zijn we dan toch weer even vergeten dat dat brood en die wijn ervoor waren om je eraan te herinneren: je kunt het zelf niet betalen. En dat stukje wat er aan de binnenkant zit, dat is net zo lelijk als de stukjes die aan de buitenkant zitten. En Jezus zegt: ik wil je helpen om het op te ruimen. Ik wil je helpen om de grote dingen die bij iedereen bekend zijn, waarvan je zegt van daar moet ik iets mee, om daarmee af te rekenen. Maar ook de kleine dingen die aan de binnenkant zitten. Jezus die confronteert graag. En vandaag confronteert Jezus ons met zijn genade in dit verhaal. Hij zegt: je kunt het allebei niet betalen. Jij niet en zij niet, niemand niet. Je hebt allemaal dat brood nodig. Je hebt allemaal zijn lichaam nodig. Je hebt allemaal zijn bloed nodig. Is niemand uitgezonderd. Misschien als je de boodschap van vandaag hoort, voel jij je als een persoon met een grote schuld. Dan wil ik tegen je zeggen: Jezus houdt van je. Hij kent je. En hij wil je graag laten weten dat zijn bloed voor jou heeft gevloeid. Hij zegt tegen je: kom maar bij mij. Als je moe bent, als je belast bent, ik zal rust geven voor jouw ziel. Ik breng gevangenen in vrijheid. Maar ook de Simons onder ons. Die het makkelijker vinden om de grote dingen bij een ander aan te wijzen dan de kleine dingen in ons eigen hart. Jezus zegt, wil jij je wetticisme, want dat is het, wil jij je religie bij mij brengen, zodat ik ook vrijheid in jouw leven kan brengen. Dat jij een begrip van genade krijgt en bewogenheid krijgt voor hen die zo de vrijspraak van God en Jezus nodig hebben. Romeinen 3 vers 23 zegt, wij hebben allemaal gezondigd en hebben Gods genade nodig. We hebben allemaal een schuld die we zelf niet konden betalen. In 1 Johannes 4 vers 19 staat, wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel. Vader in de hemel, dank u wel dat wij lief kunnen hebben, omdat we weten dat u ons eerst lief had. Heer, en zoals we hier vandaag bij elkaar zijn. Zoals we hier vandaag bij elkaar zijn en het verhaal hebben gehoord van deze man die dacht geen genade nodig te hebben, het zelf te kunnen regelen. En deze vrouw die bij de voeten van de Heer Jezus kwam en zei, Heer, ik kan dit zelf niet meer oplossen. Heer, wie we ook zijn, met welke gedachten we ook zitten. Of dingen groot en bekend zijn, of klein en geheim. Heer, ik bid dat u op dit moment in de harten van degene waar dat nodig is, dat u komt met olie. Dat u komt met olie om daar olie te brengen. Waar boosheid, bitterheid, verwonding, strijd, pijn is, groot of klein. Lang geleden of kort geleden. Dat u die olie wilt uitgieten. Uitgieten op de hoofden en in de harten van de personen die dit zo nodig hebben. Want Heer, wat is het nodig dat we een kerk zijn waarbij de mensen binnenkomen die zo verwond zijn. Die zo, als het ware, bekend staan met een reputatie die anders is als u dat zou willen. En hoe graag willen we hen dichter aan uw voeten brengen. En dat ze onder tranen mogen bekennen, Heer, ik kan dit zelf niet meer oplossen. Maar dank u, dank u, dank u, dat u de hele weg gegaan bent. Tot aan de dood toe. Zodat wij in vrijheid mogen leven. Zodat ook zij in vrijheid mogen leven. Dank u, Heer, dat deze vrijheid, deze dit wonder dat u gekomen bent om het evangelie te brengen, Heer. Dat u gekomen bent om hen vrij te laten die gevangen zitten. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En om aan blinden het herstel van hun zicht terug te geven. En om onderdrukte vrijheid te geven. Heer, ik spreek zo vrijheid uit. Over de ark. Ik spreek vrijheid uit. Over degenen die gevangen zitten. Gevangen zitten in hun gedachtes. Gevangen zitten in schuld. Gevangen zitten in schaamte. Ik spreek vrijheid uit. Zodat we ook vrijheid kunnen uitspreken over hen die ook gevangen zijn. Heer, u wilt de armen het goede nieuws brengen. Daar wilt u ons voor gebruiken. Daarvoor is het zo belangrijk dat we nederig zijn en zachtmoedig van hart, net als u. In Jezus' naam. Amen.